Voorzitter, dominee, dank u wel. En bestuur. Eén man kijk ik maar aan, maar er zitten ongetwijfeld meer. Bedankt dat ik hier mag zijn. Ik ben hier namens de Stichting Toerusting. Daar hoop ik vanavond ook nog wat van te zeggen. En eerst maar even heel kort over wie staat hier eigenlijk. Dirk Rebel, ik kom uit Ochten. Plaats in de Betuwe. Vader van 9 kinderen. Nou, verder heb ik niet zoveel interessante dingen te vertellen. Misschien nog wel dat ik hulpverlener ben. Ik heb een eigen praktijk. En gezag, daar loop ik ook iedere dag tegenaan. Als vader, ook gewoon als deelnemer van de maatschappij, maar ook in mijn praktijk. Daar kom je dus dagelijks de problematiek, de andere kant daarvan tegen. Ja, en dan denkt u, gezag. Waarom moet het nu over gezag gaan? Ik heb erover nagedacht en toen dacht ik wel, schoolbestuur, waarom vragen jullie dat eigenlijk? Want meestal is het om deze tijd, moet het over social media gaan of AI of iets van deze tijd. Maar jullie hebben het over gezag. Toen dacht ik, zou er wat mis zijn in Ierseke? Dat zou kunnen. Dat is wat. Dat we nou een avond over gezag moeten gaan houden. Er zit natuurlijk wel iets achter. En misschien denkt u, is het niet een beetje ouderwets onderwerp? Is het niet een... Ja, dat zou u zeggen, maar vanavond, aan het einde van de avond, zou ik u dat eigenlijk weer willen vragen. Hoe ouderwets is dit onderwerp eigenlijk? Ik denk helemaal niet. Maar wat is gezag? Ik heb een paar woorden opgezet. Autoriteit, leraar, leerling en gezag aanvaarden. Gezag wil zeggen dat er een autoriteit is. Iemand waar we respect voor hebben. Die ook gezag heeft en die leert een jongere. Althans, zo is het altijd geweest, dat we een jongere leren. We zullen vanavond ook horen dat we in een tijd beland zijn waar we iets meemaken wat in heel de wereldgeschiedenis nog niet is geweest. En ik zal vast verklappen wat dat is. En dat is dat de jongere nu de ouderen leert. Dat is in heel de wereldgeschiedenis niet geweest. En als ik me daarin vergis, dan hoor ik er heel graag van u. We hebben nog een hele avond. Er is dus een leraar en een leerling nodig. Eén die iets te vertellen heeft en één die wil luisteren. En wanneer wil een kind nu luisteren? Van nature wil een kind dat niet. Die wil spelen, die wil losgaan, die wil zelfs een ding bepalen. Maar hij moet naar school, hij moet geleerd worden, hij moet in een stramien gaan lopen. En dat is belangrijk. En dan moet dat gezag wel aanvaard zijn. En dat aanvaarden, dat doet een kind van zichzelf niet. En nu is het zo dat in het goddelijk bestel kinderen bij ouders geboren worden. Dan zult u misschien zeggen, ja, dat is logisch. Nou ja, dat had ook anders gekund. Maar in Gods bestek is het zo dat kinderen bij volwassen mensen doorgaans geboren worden. Opdat ze een leider hebben, opdat ze een leraar hebben, opdat ze geleerd worden. En daar is het begin van het gezag. Dus ouders, als die leerling niet weet wat gezag is of niet onder het gezag wil staan of het niet wil aanvaarden, dan is het aan u. Of dat kind daar dat gaat oppakken of niet. En daar ligt dus een grote verantwoordelijkheid op u. Want wanneer u uw kind niet het gezag leert, dan bent u er schuldig aan. Een groot ding. Een kind moet het ook aanvaarden. En daar, dan kom ik op een moeilijkheid. Want een kind die wil niet in een stramien lopen, die wil gewoon de hele dag spelen. En dan zeggen we, nu moet je naar school. En als ouders, dan brengen we onze kinderen op school. En we leren ze dat het normaal is. En zo aanvaarden ze dat gezag. Maar wanneer wij zeggen, joh, school is ook maar niks. En ik heb hele goede ouders waar ik met genoegen op terugkijk. Ze leven niet meer. Mijn moeder was heel erg van school gaan. De meester was alles, de juffrouw was alles. School, dat was het. En vader zei, school, het is een verplicht nummer. Ze gaan wel ze kan eraf en gaan werken. Dus dat lag wel eens een beetje dubbel. En met het overdenken over dit onderwerp moest ik daar wel aan denken. Vader brak, zonder dat hij daar erg in had, hij brak het gezag af. Want de schoolmeester, dat was in zijn optiek iemand, ja, die was nooit van school gekomen, die man is nooit verder gekomen. En wij namen dat als kinderen dus ook braaf over. En moeder had het dubbel moeilijk om dat gezag toch terug te brengen. Ik denk dat ze het wel gedaan heeft, want ze was er heel streng in. Dan hebben we hier drie dingen opgeschreven. Opgelegd gezag, doop, niet laten dopen en verantwoordelijkheid. Gedragen gezag. Er kan gezag zijn, maar als het niet gedragen wordt, zoals mijn vader, die het niet echt droeg. Maar dat hing er een beetje bij, dat gezag voor school. Dan wordt het moeilijk. En ik heb weer gezegd, opgelegd gezag. En ik wil twee korte verhaaltjes daarover vertellen. Mijn oudste dochter, onvolwassen is hier ook, die was klein en die slikte een ringetje in. En we moesten naar het ziekenhuis, of eerst naar de dokter. Ja, hoe moet dat met het ringetje? Nou, naar een röntgenafdeling foto maken. En ik kreeg een lode schort om. Die zuster die deed mij een schort om, dat ik geen last zou hebben van die röntgenstralen. Dat werd me opgelegd. Ik kon hem ook afdoen. Dat was vrijwillig. Dat is het ene. Het andere verhaal. Ik kwam bij een oude man, een kind van God, bijna 100 jaar, in Kortehoef. Ik kom oorspronkelijk uit Huizen. En die man, die had een gesprek gehad en ik zou weggaan. En toen zei hij, nou moet jij een gebed doen. Maar ik had zoveel opzien voor die man en hij was jong. Ik durfde dat echt niet. Maar hij ging deze handen samen, zijn ogen dicht. En hij deze ogen weer open. Hij zei, waarom begin je niet? Dat doe ik echt niet. Hij zei, vooruit bidden. Ik durf het niet aan. Toen deed die man een heel indringend gebed. En na het amen richtte hij zich op. Hij keek me doordringend aan. En hij zei, vanaf nu ga je nooit meer bij weduwe en wezen weg zonder een gebed te doen. En die man die legde dat op me als een zware last. En die was me nog zwaarder dan dat lode schort. En dat was een gewicht waar ik niet vanaf kon. En tot op de dag van vandaag heb ik er altijd nog aan herinnerd. Het is zoveel jaar terug. En ik word daar vaak aan herinnerd. Als ik bij weduwe en wezen ben, denk ik, oh, ik moet een gebed doen. Maar durf ik dat wel vanavond? Kan ik dat wel? Maar hij heeft het me opgelegd. Hier zie je twee manieren van opleggen. De ene kon ik afleggen, dat schort. En wat die man mij oplegde, en ik heb het ervaren als een profetisch iets, als spreek het uit Gods naam. En hoe kwam dat? Die man sprak met autoriteit. Ik had opzien voor die man, was gezag. En ik heb dat niet af kunnen leggen. En ik hoop dat u zo ook het gezag wilt dragen. Zult dragen. Dat zullen uw kinderen ook merken. Want waarschijnlijk heeft u uw kinderen laten dopen. En dan ligt er een grote verantwoordelijkheid op. En dan is er misschien wel iemand die zegt van ja man, ik heb mijn kinderen niet laten dopen. Ik ben zelf niet gedoopt. Ik kon mijn kinderen niet ten doop houden. Dat kan. Als dat zo is, heb ik een vraag aan u. Bent u vrij van dat gezag? Omdat u geen ja-woord hebt gegeven? Bent u er vanaf? Niet, hè? Nee, dat lukt niet. Want dat gezag is op u gelegd. Hoe komt dat dan? Ondanks dat u misschien uw kind niet hebt laten dopen, voelt u het gewicht van dat gezag. Waarom? Omdat God ons een ingeschapen godskennis heeft gegeven. En met die ingeschapen godskennis weten wij dat er een gezag is waar ik onder sta. Neem die verantwoordelijkheid. Draag die verantwoordelijkheid. En denk er ook over na. Ik moet trouwens mijn tijd in de gaten houden. Ik heb ernstig te horen gekregen dat ik met mijn tijd doe. Om 8:30 moest ik stoppen. Hè? Ik zal hem best doen. We gaan eventjes vertellen hoe we zitten nu in een heel ander stramien van gezag. Dominee zei het al eventjes. We leven een andere tijd. In zijn tijd als vader, wat zij zwegen, 9 monden, zei hij. Dus ik denk een gezin van 9 kinderen. En nu is dat zo anders. Hoe is dat gekomen? Een stukje geschiedenis. En dan begin ik bij de Wereldoorlog. Direct na de Wereldoorlog. Het land lag in puin. De economie lag plat. En alles was weer in een wederopbouw. En in die jaren werd er veel gewerkt. En vanuit die wederopbouw kwamen we richting de jaren 60. Ik ben zelf van 1963, een van de laatste zogenaamde babyboomers. En degenen die van die leeftijd zijn, die tussen 45 en 65 geboren zijn, die kennen allemaal wel de uitspraak wat je thuis altijd maar hoorde. Maar jij hebt de oorlog niet meegemaakt. Die uitspraak hoorde je zo vaak. Als er bijvoorbeeld schimmel aan de kaas zat, een beetje schimmel aan brood. Brood is beschimmeld, er moet ander brood komen. Weet je hem al, jij hebt de oorlog niet meegemaakt. Het werd er afgesneden en je at het op. Overigens heb ik er nooit wat van gekregen. Dus die houdbaarheidsdatum, dat valt ook wel mee, denk ik. Toch, die uitspraak heeft veel gedaan. Want er was een generatie die dus veel meegemaakt had, die eigenlijk met een trauma liep. En die verstopte zich achter een trauma met die woorden, jij hebt de oorlog niet meegemaakt. Met andere woorden, wij hebben dat meegemaakt, hou op met je gezeur, doorgaan. En er werd veel en hard gewerkt en de economie ging omhoog. Maar die babyboomers, die werden dat zat. En die gingen zich daartegen verzetten in de jaren 60. En we kregen de roerige jaren 60, vrije seks, hippies, provo's, kabouters, ik weet niet wat je allemaal had. Marihuana werd er gerookt, alles moest kunnen. Ja, dolomina's, noem maar op. Vanuit de jaren 60 kregen we een reactie vanuit de gereformeerde gezindte, die toen nog niet zo heel helder was. En we kregen de verzuiling. En we gingen ons reformatorisch noemen. We kregen het reformatorisch dagblad, reformatorische scholen. Een goede beweging, laat dat helder zijn. En die beweging die heeft iets teweeg gebracht ook. En u zult zien in deze opbouw dat iedere tijd plaats maakt en een voedingsbodem creëert voor een volgende tijd. Want wat kregen we daarna? De digitalisering. En ik weet nog goed, toen de eerste computer kwam, toen zouden we tijd over gaan houden. Want dat ging zo snel allemaal. En dat kon zoveel. Maar we hielden helemaal geen tijd over. Er kwamen steeds meer tijd tekort. Het omgekeerde was waar. Die digitalisering heeft veel gedaan en een voedingsbodem gecreëerd weer voor de ontzuiling. Wat bedoel ik daarmee, met de ontzuiling? Kropen we ons terug in onze zuil van de reformatorisch dagblad, de reformatorische scholen en enzovoort, en eigen kerk, verenigingen, noem maar op. Door de digitalisering brak de wereld weer open. Konden we thuis vanuit de huiskamer overal naartoe. Zeker ook met de verdere automatisering en met de komst van het internet. En wat kregen we? Een ontzuiling. En ik denk jongere ouders hier, als ik zou vragen wie van jullie leest de digitale krant, denk ik dat er heel veel handen omhoog gaan. En als je dan even nadenkt, de ouderen zullen gewoon de krant lezen. Hè? Ik wil s'avonds echt de krant op tafel hebben in mijn handen. Jongeren willen dat niet meer. Ik geloof dat van mijn kinderen, van de 9, dat er 2 zijn, of zelfs denk ik maar 1, die echt de krant leest. We lezen digitaal. En wat is dan de ontzuiling? Dat we net zo makkelijk even nors.nl kijken of nu.nl of weet ik wat er allemaal is. Of ook een andere krant. We zitten niet meer zo vast aan die krant. We zitten niet meer zo vast aan onze eigen scholen. We durven steeds verder te kijken. Die ontzuiling bracht weer een nieuwe beweging op gang. En dat was de individualisering. Nou, daar hoef ik denk ik niet te veel over te vertellen. Daar hebben jullie allemaal mee te maken. Wie er niet mee te maken heeft, moet zich afvragen. Heb ik wel ogen voor wat er gebeurt om me heen en in mijn gezin? Want de individualisering, die is zo ingrijpend. Ieder individu staat op zichzelf. En we kunnen vanuit onze broekzak, vanuit onze eigen pc, kunnen we van alles zelf bewerkstelligen. Met de digitalisering en de komst van het internet. We gingen bankzaken doen. Wie nu 85 of ouder is, heeft best wel een beetje een probleem. Want hoe moeten ze zich nog handhaven met bankzaken of andere dingen zonder internet? Wat kregen we daarop? En ik loop er snel doorheen, want hier zou een hele avond mee gevuld kunnen worden. Maar de vervreemding kwam daarna. En de vervreemding, en dan praat ik over de tijd dat de smartphone zijn intrede deed. In 2007 kwam de smartphone en al heel snel werd het gemeengoed. En hebben we in de jaren 60, 70 de televisie buiten de deur kunnen houden. De smartphone liep er geruisloos in. En ik denk als ik vanavond zou vragen wie heeft geen smartphone, dan zullen er weinig zijn. En er wordt ook vaak een beetje lacherig om gedaan. Nou, dan heb je zeker een, nou, dan komt er een Nokia in, meestal toch? Ik ben niet zo heel thuis in die dingen. Maar dan krijgen we de vervreemding. En waar worden we vreemd van? Van ons eigen erfgoed. Want we kunnen alles lezen, we kunnen alles opzoeken. Het internet heeft ons gebracht dat we, wat we ook maar weten willen, we gaan het straks nog even hebben over kunstmatige intelligentie, die gaat dan nog veel verder. Het brengt ons dat we geen ander eigenlijk meer nodig hebben. Althans, dat denken we. Het is nog maar de vraag. Maar de vervreemding van alles, de vervreemding van onze wortels treedt door. En ook de vervreemding van het gezag. En ja, wat komt dan daarna? En ik heb hier voor het schoolbestuur in de MR in januari, geloof ik, ben ik hier geweest. Heb ik ook dit plaatje laten zien. En dan had ik als laatste een vraagteken. Vult u voor uzelf eens in, wat zal daar nu daaronder komen? Ik zal het u verklappen. Ik denk desoriëntatie. Dat we niet meer weten, als je gedesoriënteerd bent, dan denk je, ja, waar is nou het noorden, het zuiden, waar moet ik heen, waar ben ik hier? Ja? Dat gevoel, dat je in één ergens neergezet wordt van, waar ben ik nu eigenlijk? Dat is desoriëntatie. En daar zitten we middenin. En in die tijd groeien onze kinderen op. Hoe heb ik het nu eigenlijk? Jonge mensen leren oudere mensen. Onze wortels zijn we kwijt. Gezag, is het er nog? Kennen we nog de grondbeginselen van onze religie? Als jullie hier zitten, jullie allemaal naar de kerk gaan. Maar kennen jullie je religie? En ik zou heel eenvoudig kunnen zeggen van, kunnen we de christelijke feestdagen in de goede volgorde opnoemen? Ja, zeg mij nou op, zeg. Waar heb je het nou over? Nou, ik vraag het wel eens hier en daar. En het verbaast me wat ik soms hoor. Praat ik over ouders, hè? Praat nog niet over uw kinderen. Desoriëntatie. Straks bij de uitgang, ik zal u straks nog een keer vertellen, kunt u dit boekje meenemen. Daar staat de lezing in. Ik heb hem geprobeerd uit te schrijven. Lach niet als je hem leest, want ik ben zo dyslectisch als een aap. Dus ik heb best gedaan om de fouten eruit te halen, maar mevrouw heeft hem niet gelezen, maar er zal best nog wel wat in staan. Maar dan kunt u het nog eens nalezen en dan kunt u ook dit nalezen. Wat dus gezorgd heeft voor die voedingsbodem waar we nu in zitten, waar wij onze kinderen in hebben op te laten groeien. En wat kenmerkt dan deze tijd? Nou, vastgelopen huwelijken. En u kunt het zien. Ontspoorde jongeren, gebrek aan positieve voorbeelden. Dominee zei net eventjes identiteitsfiguren, zei hij geloof ik. Kennen we die nog? Hebben we zo'n figuur? Ik hield pas, schreef ik een stukje, toen moest ik denken, schreef ik over mijn kinderjaren, dat ik nog geen 4 jaar was, toen ging ik altijd naar een buurman, achterbuurstraatje verderop. Die man woonde in een heel klein schuurtje met 1 stoel, 1 kruk en een hondje. En moest het hondje van de stoel of dan mocht ik daar zitten en die man leerde mij psalmversies. Ik kreeg een snoepje. Die man die heette Tippy, tenminste, ik noemde hem Tippy. 50 jaar later kwam ik erachter dat hij Henk heette. Zijn hond heette Tippy. Maar voor mij was het een held. Voor mij was het een identiteitsfiguur. Een voorbeeld. Grappig vind ik al nu ik veel schrijf en veel lezing ook heb. Komt dat beeld terug. En denk ik, hoe mooi is dat geweest? Dat heb ik veel van die man geleerd. En ik zou er nog een aantal kunnen noemen die me echt het voorbeeld zijn geweest. En dan denk ik erachteraan, zou ik ook een voorbeeld zijn? Zouden kinderen later zijn die zeggen, ja, die man, dat vond ik een voorbeeld. Ik heb het net gehad over die man van bijna 100 jaar in Kortehoef. Dat is een voorbeeld. Daar kon je een optrekken, daar kon je zomaar even stil zitten en luisteren. Maar bent u een voorbeeld? Over nadenken, neem dat mee. Ontspoor de jongeren, staat daar. In mijn praktijk krijg ik veel jongeren die zo ontspoord zijn. Hoe kan het? En steeds jonger. Ik kreeg vanmiddag nog een bericht van een meisje van 21 is geloof. Zo ontspoord, zo ontspoord. En een kind, hoe kan dit? 21 jaar. En daar heeft een toren gezin opgegroeid. Hoe kan je zo ver weg zijn? En ze weet het zelf gewoon niet meer. Dat is aan de orde van de dag. Daartussen groeien onze kinderen op. En u zult het op school ook zien. We hebben steeds meer gebroken gezinnen. Samengestelde gezinnen. Het is bijna bijzonder als er een... bijzonder als er een klas is waar het gewoon niet is. Misschien dat het hier anders is, maar ik maak het veel anders mee. Middelengebruik, ook binnen onze gezinten. En ik heb u gezegd, ook binnen onze gezinten. Alsof het ook wel hier is. We hebben de Stichting Toerusting, voordat het opgericht is, ben ik een aantal jaren bezig geweest met onderzoek. Ik werd gevraagd om wat te doen voor drank- en drugsmisbruik. Ik kwam veel op de Veluwe. De burgemeester van Barneveld had me daarvoor gevraagd. Ik ben echt geschrokken. Toen dacht ik, hè, is dit onze reformatorische gezinde? Toen ik in Huizen woonde, daar kenden wij het fenomeen zuipketen niet. Ik weet niet of jullie dat hier kennen. Is dat hier bekend? Zuipketen? Niet zo. Nou, dat weten we. Ik zeg wel eens, als je s'avonds goed ruikt, dan ruik je de wiet en de alcohol. Nou, dat is een beetje overdreven natuurlijk, maar het is wel heel bar. Echt heel bar. En denk niet, ja, maar hier zat er meevallen. Want toen ik hier net eerst keer binnenreed, toen dacht ik, volgens mij wordt er wel wat geld verdiend. Ik zie best wel veel grote huizen. Ik ben ooit begonnen als tuinman, dus dan kijk je daarnaar. Hè, en dan denk ik, oh, best wel een dure tuin. Of... Maar dat geld, waar brengt dat ons? Die weelde, waar brengt dat ons? Ik zie in heel de reformatorische gezinten is de werkethos is hoog. Er wordt veel verdiend, maar er wordt veel gedronken, veel gesnoven enzovoort. En het is bizar. Je zou vrijdagavond eens op de fiets over de Veluwe moeten gaan. En ik vermoed dat het hier ook wel is. Bizar veel hulpaanvraag. De hulpverlening stroomt over. Hoe komt dat? Ook om die reden zijn we Stichting Toerusting begonnen. Laten we niet achteraf gaan helpen, maar laten we kijken wat we vooraf kunnen doen. En dat is ook wat wij willen. We willen kijken, kunnen we niet vooraf mensen toerusten om niet in die hulpverlening te raken? Ja, hadden we misschien 20 reden moeten beginnen? Ja, maar op een dag moet wel iemand beginnen. Eenzaamheid is een groot ding. Kijk om u heen, u zult veel mensen vinden die eenzaam zijn. Zelfs binnen gezinnen of binnen een huwelijk, hoeveel eenzamen zullen er zijn? Misschien u, dat u zegt van ja, ik voel me ook heel eenzaam. Heeft dit met gezag te maken? Wel degelijk. Ik kom er daar wel op uit. Want in deze voedingsbodem, daar staan we. Daar groeien onze kinderen op. En daar ben ik een beetje hovenier, hè? Met mijn voedingsbodem, daar staan we in. Met onze wortels, daar groeien we in. Alsof dit normaal is. Ja, en wat zien we dan op school? Ik kom best nog wel eens op scholen. En dan zien we dit. Uiteenlopende normen en waarden. Vroeger kon je zeggen, ja nee, we kijken geen dvd. Of we kijken geen televisie. Maar dat gaat nu eens niet. Dan kon je nog zeggen, ja maar goed, ik ben met de gemeente in de eerste keer. Dat gaat ook niet meer. Want kinderen van de ouderling, die doen het ook. Die gaan naar de discotheek of naar de zuipketen of weet ik wat. We zien daar ook in dat de normen en waarden zo ver afgezakt zijn. dat het niet meer normaal is voor een reformatorische kerk om vast te houden aan die normen en waarden. Kennelijk zijn die er bijna niet meer. Ouders, zorg ervoor dat u ze in uw gezin wel hebt. Dat u die normen en waarden daar nog vasthoudt, want daar kan het nog. En zolang uw kinderen jong zijn, kunt u het nog enigszins in de hand houden. U kunt het ze in ieder geval leren. Salomo zegt dat ook. Leer de jongen naar de eisen des rechts. Spreuken 22 vers 6. Leer ze jong. Als oud geworden zal zijn, zal die daar niet van afwijken. Heel belangrijk. En wat zien we nog meer op school? Het is verval van normen en waarden. Het is uiteenlopende normen en waarden. Maar ook verval. En ook verval van gezag. Leerkrachten onder ons. Ik schat zomaar in dat jullie erbij horen. Let erop. Want er wordt naar u gekeken. U bent een voorbeeld. Als ik kijk naar mijn eigen schooltijd. Juffrouw's meesters waren een voorbeeld. Ik ben nu 62. Ik denk er best vaak aan terug. Wat heb ik toen geleerd? Of waarom vind ik nu iets? Kom ik heel vaak toch op mijn kinderjaren uit omdat ik het toen geleerd heb. En dan ga ik u een verhaal vertellen. Een jongen die vertelde me dat. Die ging naar catechisatie. En ze stonden buiten nog even te roken. En toen kwam de ouderling die catechisatieles gaf. Die kwam even bij de jongen staan. Pakte een baal sjek. En dan staan we een beetje raar te kijken. Hè? Of niet? Zou nog normaal kunnen zijn. Hij draaide een sjekkie. En praatte mee met de jongens. Hij wilde populair zijn. En hij deed mee met hun taalgebruik. En toen maakte hij een dubbelzinnige opmerking. Een seksueel getinte opmerking. Althans, zo was hij uit te leggen. En die jongens zwegen. Het was gelijk over het gesprek. Die man was alle gezag kwijt. Alle optie kwijt. Daarom heb ik hier ook opgeschreven verval van gezag. Hoe bent u gekleed, juffrouw? Laat mij heel eerlijk zijn. Hoe loopt u erbij? Wat is uw taalgebruik? Leerkrachten onderling ook. Daar begint het gezag. Bent u nog een voorbeeld? Maar ook ouders. Hoe lopen we erbij? Je hebt iets beloofd in de doop. En kan dat dan het daglicht verdragen? Is dat dan goed zoals u erbij loopt? Is het een voorbeeld voor uw kind? Zoals u erbij loopt, dat is de norm voor uw kind. Kunt nog terug. We leven nog in het heden. En dan ga ik over naar kunstmatige intelligentie. Daar moet je vandaag dacht ik wel even over hebben ook. Hè? Want ja, dat is zo'n hype. En ik hoorde vorige week iemand zeggen kunstmatige intelligentie bestaat niet. Toen dacht ik, hey, die man die wil ik beluisteren. Dat was hoogleraar in Leiden. Ik dacht, nou, als hij dat zegt, dan moet het wel waar zijn. En ja zeg, ik vond dat hij gelijk had. Hij zegt, intelligentie, die man deed nergens aan, hè? Intelligentie, zei hij, is toebedeeld aan de mens. Die geschapen is met een brein. Met alle eigenschappen die bij de mens horen. En kunstmatig kan je geen intelligentie hebben. Wel een rekenmodel. Ik vond het hele mooie. Iets om over na te denken. Wat is namelijk kunstmatige intelligentie? Het is een... We hebben een megagrote bulk aan informatie door de digitalisering. Wereldwijd hebben we dat aan elkaar geknoopt door middel van het internet. En we hebben taalmodellen. En wat zijn taalmodellen? Ik kan iets aan Google vragen. Wat voor weer wordt het morgen? Dan zoekt hij het op in de beeld, denk ik. En dat zijn de verwachtingen. Maar als ik ga vragen aan ChatGPT. ChatGPT is een aanbieder van AI, hè? Overigens, een van mijn dochters zegt dan, pa, u moet AI zeggen, geen AI hoor, dat staat zo alsof u het helemaal niet weet. Nou, de grap is, zeg maar gewoon AI, we leven in Nederland. En het valt me op dat de meeste wetenschappers gewoon AI zeggen. Dat vind ik ook wel aardig. Dus hou ik het ook maar op. AI, die kunstmatige intelligentie, die heeft een taalmodel. Als ik daar bij die aanbieder ChatGPT iets vraag en ik zeg, geef mij antwoord op de volgende vraag. En nou, dat. En onderbouw dat met tekst uit de Bijbel. En maak gebruik van de Statenvertaling uitgegeven door de GBS. Als ik dat 5, 6 keer heb gedaan, hoef ik er niet meer bij te zetten. Hoef ik niet meer te vragen om onderbouwing vanuit de Bijbel. Ik krijg gewoon onderbouwing erbij. Want ze weten, hey, die Dirk Rebel wil dat waarschijnlijk horen. En die wil alleen maar uit de Statenvertaling. Want dat roept hij iedere keer. Dus ik pak dat op. Het is dus zelflerend. Het is een heel slim model. Maar het is dood. Het is levenloos. Ik moet niet eens zeggen dood, want wat dood is, dat heeft geleefd. Hè? Maar het is levenloos. Er zit geen leven in. Er zit ook geen interpretatie in. Grote gevaar is wel dat er veel, al heel veel jongeren zijn die ChatGPT gebruiken als hun persoonlijke adviseur of zelfs als hun psycholoog. Ik kreeg vorige week nog een briefje in mijn handen van een jonge vrouw die al haar problemen aan ChatGPT voorlegt. En toen ik dat las, het antwoord, dat leek zo inlevend, zo. Het was alsof er iemand naast haar zat met de arm om haar heen en die zei, meid, ga nou zitten. En toen ging die vertellen, hè, die ChatGPT, van, joh, maar je bent niet alleen, God is er ook en die houdt van je. En het was zo remonstrant als maar kan. Maar ze zegt, ik voel me hier zo goed bij. Dat is aan de orde van de dag. Ah, ga je uit. Je bent een doemdenker. Ik denk dat ik redelijk realistisch ben. Als u kinderen hebt van een jaar of 16, 17, bestaat de kans dat ze dit nu al doen. Dat ze niet de vraag meer aan u stellen, maar dat ze de vraag stellen aan ChatGPT of welke aanbieder dan ook. Daar ligt dus wel een hele grote verantwoordelijkheid voor ons. De komende tijd gaan we ook avonden houden van de stichting om met kerken, scholen, maar ook met parklieren, om met elkaar daarover in gesprek te gaan. Want we willen dit najaar nog met lesmateriaal komen om hier een antwoord op te geven. Hoe kunnen wij onze kinderen leren om niet de vragen aan zo'n chatbox te stellen? Aan een ChatGPT. Aan een rekenmodel die alleen op onze taal ingaat. Want wat is namelijk het gevaar van een taalmodel? Als zo'n taalmodel, uw taalmodel, wordt overgenomen. En u krijgt een antwoord wat feilloos bij u past. Want het is uw woord. Terwijl, als ik iemand in de praktijk krijg, dan luister ik naar wat die mensen niet zeggen. Dat is heel belangrijk als hulpverlener. Wat zeggen ze niet? En wanneer trekken ze wat voor gezicht? Ja, want staan ze met die neus omhoog om te vertellen wat ik moet doen? Of zijn ze te neergeslagen? Of zien ze er lijkbleek uit? Wat ook. Het internet kan daar niet mee omgaan. Maar dat taalmodel sluit aan bij wat wij vragen en bij ons verdorven hart. En dat valt er dus als een koekje in. Het past zo mooi. Groot gevaar. Het lijkt dus invoelend, levenloos. Het is slechts een rekenkracht. Ja, AI en gezag. Kijk, wanneer de eenzaamheid meer toeneemt. We hebben een voedingsbodem van vervreemding, van desoriëntatie. En dan is daar een ene AI. Daar kan ik met mijn vragen terecht. Het is bizar wat je er kan vragen. Maar wat mij ook opgevallen is in de laatste weken. Ik heb het een aantal keren flink gebruikt. En ik maak er ook wel gebruik van. Om feiten op te zoeken. Maar als ik een lezing schrijf of ik schrijf een artikel. En ik probeer dat onder biddend opzien te doen. En ik doe dat ook met mijn AI erbij. Lukt het niet? Kan ik uren schrijven? Dat produceert niets. Ik denk, hoe kan dat? En ik merk dat de geest zich onttrekt. Terwijl, als ik onder biddend opzien wat mag schrijven. Met mijn Bijbel open. Bijbelverklaring misschien erbij. Dan lijkt het wel zomaar automatisch te gaan. Geef daar acht op. Komt de geest er mee of niet? Moeten we dan helemaal AI aan de kant zetten? Ja, dat zal niet meer gaan. We hebben er volop mee te maken. U werkt er al dagelijks mee, zonder dat u er erg in hebt. Want de stoplichten, alles werkt zo. Uw navigatie, noem maar op. We ontkomen daar niet aan. Maar blijven wij nog zelfdenkend? En hoe kunnen we dat dan doen? Dan gaan we even verder, want ik moet natuurlijk tijd doorgaan in verband met de tijd. Hoe dan nu? Nou, versta uw roeping, ouders. Kijk, dan zie ik toch wel een mooie vuil zijn. Ik heb gezegd niet lachen, hè? Versta uw roeping. En wat is uw roeping? Om uw kind te begeleiden door deze tijd. In deze voedingsbodem. Want Gods woord is hetzelfde. En de Heere werkt nog. Denk niet dat dat verleden tijd is. Onlangs in een gezin. Een losgeslagen gezin. Ook een reformatorische gezinte. Een jongetje van 12 jaar. Ik had met de kinderen om beurt allemaal een gesprek. En een jongetje van 12 die zegt. Meneer Rebeel, wilt u met me bidden? En daar gebed gedaan met dat ventje. Dat trof me zo. Heel dat gezin, niemand vroeg erom. Vader niet, moeder niet. Maar een kind van 12. En als ik zie hoe dat jochie verder leeft. Denk ik, ach jongen. De Heere werkt nog. Gij geheel anders. We staan in deze wereld. We zullen er gebruik van moeten maken. We moeten hier doorheen. Maar laten we samen wel zoeken hoe we dat moeten gaan doen. Wij hopen daar dus lessen voor te ontwikkelen. We hebben al wel een aantal middelen. We hebben bijvoorbeeld een spel gemaakt. Kom in gesprek heet dat spel. We leggen achter de tafel. Schaf zo'n spel aan, zou ik zeggen. 34,95. Misschien denkt nu uw moeder, oeps, dat kan ik eigenlijk niet betalen. Nou, geen probleem. Neemt u het maar gewoon gratis mee. En kunt u het wel betalen? Neem hem ook maar mee. En dan gaat u hem thuis, gaat u naar de website en dan betaalt u hem. Want ik vind het lastig als ik straks weer geld mee moet nemen en af moet dragen, dan ben ik meester. Gewoon naar de website, kunt u hem bestellen. En let dan even op, u kunt het bestellen met verzenden, zonder verzenden. Dat scheelt 4, 5 euro. Dus doe zonder verzenden en schrijf dan even de opmerking meegenomen in Eerske. Dus wie, voor wie het moeilijk is, neem hem gerust mee. Stuur eventueel een mail als bedank. Kunt u het betalen, neemt u mee, u betaalt hem thuis. Kunt u hem goed betalen, betaal er gerust 2. Want dan steunt u de stichting mee. Daar zijn we ook niet op tegen. En kunt het heel goed doen, wordt donateur. Gij geheel anders. Die woorden staan niet zo in de Bijbel. Maar toch Efeze 4, geloof ik, daar wijst Paulus daar wel op. Dat we anders hebben te leven. We moeten anders in deze wereld staan. Waarom dan dat spel? Dit is een vragenspel. 7 verschillende thema's. Om binnen het huwelijk met elkaar in gesprek te komen. Maar ook binnen uw gezin, met uw kinderen. Ook met jonge kinderen. Het is van makkelijk tot moeilijk. Verschillende thema's, zei ik al. Het is hele oppervlakkige thema's, maar ook emotie, gevoelens, religie, veranderingen, allerlei heel interessante dingen. Toen ik hem gemaakt had, toen dacht ik, oeps, als dit me wat gaat worden. Want ja, een spel maken en drukken kost best een berg geld. Maar we krijgen zulke mooie reacties. Zo mooi. Daar ik zeg, mensen, neem echt een spel mee. Ik heb er volgens mij genoeg meegenomen. 150 heb ik meegenomen. Mijn auto piepte. Maar ik hoop dat hij makkelijk naar huis gaat. Jullie nemen er allemaal mee. Werk eraan. Het ligt bij u. Het ligt voor u. Het ligt op uw tafel. Ik heb het vanavond ook op u gelegd. En u kunt er niet vanaf. Maar de praktijk, die is zo weerbarstig. Want de praktijk is vaak zo heel anders. En daarom leren jong met uw kinderen praten. Vragen uw kinderen. En in gesprek gaan communiceren. Dat is communiceren. Het zijn 2 vaten. De wet van de communicerende vaten. Als ik 2 vaten heb met een slang ertussen. En ik til die op. Dan loopt die leeg en die vult. Heb ik ze gelijk? Dan wordt het niveau even hoog. Dat is communiceren. Communiceren met uw kind. Ik hoorde vanavond de uitspraak. Verlaag je eens, goed opletten wat ik zeg, verlaag je in je niveau, niet verlaag in taalgebruik, maar verlaag je in je niveau tot je kinderen. Zodat je kinderen gaan begrijpen. Dat begint met begrijp eerst je kinderen. En dan pas gaan de kinderen jou begrijpen. Leer eerst je kinderen te begrijpen. Het is weer barstig. Het kan zijn dat je een kind hebt die zegt, hou dat toch op. Gezemel altijd voor jullie. Ja, dat is moeilijk. Mijn jongste is 18. Dus ik weet best hoe dat werkt. Dat kinderen denken, nou, laat maar. Ja. Als dat niet meer lukt, dat gesprek. Praat met de heren over uw kinderen. Maar ook hoe u praat is belangrijk. Praat positief over leerkrachten. Praat positief over kerkeraden. Predikant. Want dan denk ik weer aan mijn vader. En ik heb echt een hele goede opvoeding gehad. En ik hield veel van mijn vader. Maar die leerkrachten die konden het nooit goed doen. Daar lag waarschijnlijk een trauma van. Maar dat zat er bij ons. En ik merk het bij mijn broers ook allemaal zo in. De schoolmeester. Vanuit vaders optiek. Ja. Nou ja, hij was mijn schoolmeester. Het was voor ons niks. Ja. Moeder deed haar best om dat omhoog te trekken. Praat daar positief over. Want als u als ouder al zegt, die vrouw heb ik altijd wat. Ja. Nou, dat is kost voor uw kind. Daar gaat dat gezag. U draagt gezag, maar draagt u het gezag nog wel? Ja. Let daarop. Het is ook de kortste weg om uw kinderen van de kerk af te krijgen. Praten over de kerkraad. Negatief over ze praten. En we leren ook vanuit Gods woord dat we niet negatief over een ander moeten praten, maar juist positief. Leren jongen bijbelse leven te leiden. En dan denk ik zelf, wat ben ik daar in tekort gekomen? Soms denk ik, oh, ik wil nog zoveel schrijven, dan voor mijn kleinkinderen. Misschien dat mijn kinderen het nog weer gaan lezen. U hebt misschien nog jonge kinderen. Zet u in. Want als ze groot zijn en u hebt het ze niet geleerd, dan wordt het heel moeilijk voor ze. En de Heer kan ze bekeren hoor, dat is zeker. Maar het is zo groot als ze een goede opvoeding mee hebben gekregen. Zet u in. En dan hoor ik iemand denken, ja man, je had het net over eenzaamheid. Maar ik ben juist hier zo eenzaam in mijn huwelijk. Want mijn man wil daar niet in mee. Ik wou dat hij er vanavond bij was. Of mijn vrouw. Of misschien mijn oudste kinderen die heel erg dwars liggen. Dat kan. Dan heb ik een wapen voor u. Twee wapens. En gebruik die wapens. En dat zijn wapens die heel veel kracht hebben. Het ene wapen is het gebed. En dan denkt u, oh, daar heb je meer, het gebed. Ja, maar het is wel een heel sterk wapen. En het tweede wapen, heb je idee wat het is? Niet, hè? Liefde. Hoe lastiger uw kind, hoe lastiger misschien uw man of vrouw. Liefde. Geef heel veel liefde. Hoe meer liefde u geeft, hoe zwakker ze staan. En hoe groter uw voorbeeld is. Ja, maar het is zo moeilijk om liefde te geven. Weet je, liefde geven is zelfverloochening. Maar vraag of de Heer het wil geven. En de Heer wil dat ook doen. En dan heb ik hier medeopvoeder, daar werk ik niet mee, dat heb ik al gezegd, gebed en liefde, ik heb deze eigenlijk al genoemd. Dan gaan we nog eventjes naar de laatste, dan ben ik precies op tijd. Wat doet de Stichting Toerusting eigenlijk? We hebben veel jaren eerst achter de schermen gewerkt. Om uit te zoeken wat kunnen we nu eigenlijk doen om aan de voorkant hulp te verlenen in plaats van aan de achterkant. Nou, we zijn uiteindelijk podcast gaan maken. Verschillende kanalen hebben we. Achter op de tafel ligt een folder. Deze folder, neem die mee. Er staan een aantal kanalen op voor jongeren tot jongvolwassenen. Jongeren die verkering hebben, die zijn gratis. Er is een nieuw kanaal, hebben we net geopend. Hebben we een hele winter bij de Gereformeerde Gemeente Nederland in Barneveld meegedraaid. Hebben we onderwerpen dubbel opgezet. Eén voor de jongeren, één voor de ouders. En aan het einde van het thema, bijvoorbeeld over sociale media en bijbelsgetrouw leven, drank en drugs, 5 dingen hebben we toen gedaan. En bij de laatste van het thema zitten voor de ouders een 10 of 15 vragen bij. Helemaal uitgewerkt met antwoorden, bijbelvindplaatsen, zodat u in gesprek kunt gaan met uw kind. Ik denk dat het heel belangrijk is, want ik kom heel veel opvoedverlegenheid tegen bij ouders. Die gewoon niet weten hoe ze het moeten doen. Daarom bieden we dat aan. Er zijn ook een aantal betaalde kanalen. Nou, ik hoop dat we op termijn ook dat gratis kunnen gaan aanbieden. Maar die kanalen, dat kost 48 euro per jaar. Dat gaat om, dat is voor een huwelijk of voor echtparen. Maar dat kanaal voor een gezin, dus ik kan u echt aanraden. Luister daarnaar. En als u zegt, nou, mijn kinderen luisteren ook. Hebben ze geabonneerd op een kanaal? Abonneert u zich ook op het kanaal van uw jongeren. Dat u weet wat u hoort. Heel belangrijk, kunt u in gesprek gaan. Vraag dan maar veel.